Een aantal opmerkingen. Allereerst een keer misschien, mijn moeder wijst daarop en dat is ook wel terecht. Kijk, ik lees uit de NBV 21. En dat is een vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wij zijn van oudsher gewend om uit de NBG te lezen. Dat is de Bijbel waarmee ik ook ben groot geworden. Maar in 2004 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap, 2004, dus al 20 jaar geleden, een nieuwe Bijbelvertaling gemaakt. Het heeft even geduurd voordat we in NH daar een beetje in gingen lezen. Maar tegenwoordig doen we dat steeds meer. En in 2021 is daar een update op gekomen. En die heet de NBV 21. En ik lees daaruit omdat het gewoon een redelijk goede vertaling is in moderne taal. Dus dat mijn zoon daar van 14 daar zit en die kan dan ook begrijpen waar het over gaat. 15, sorry. Dat is de reden. En dat is vervelend. Er zullen van allerlei dingen niet kloppen in deze vertaling. Maar dan nog, als ik heb het ook, als ik deze vertaling lees, snap ik het beter dan als ik de NBG lees. Dat is voor mij gewoon de reden om dit te lezen. Hoewel er heel veel op aan te merken is. Ja. Dan, ik wou het gewoon even noemen. Dan daarnaast, die reizen van Paulus. Elsbeth vraagt wel een interessante vraag. Hoe lang duurden die reizen nou? Dat weten we niet goed. Hè? In ieder geval een aantal jaar. Want Paulus, ik zei, Paulus blijft, bijvoorbeeld in Efeze blijft hij 2 jaar wonen. Als hij de eerste keer in Korinthe komt, blijft hij daar 1,5 jaar wonen. Dus hij zoekt ook wel echt tijdens zijn reizen een plek waar hij zich fijn voelt, thuis voelt. Dat hij ook een soort van zijn thuisbasis kan maken om het evangelie te verspreiden. Misschien ook wel gewoon om financieel zijn reizen te kunnen bekostigen. En daarnaast is hij natuurlijk op weg, te voet, denken we, soms per schip. Zoals we net hebben gelezen, ook met rijkdom. Ik had het ook met Pim erover, met Pim. Waar bestaat die collecte uit? Is dat alleen maar geld? Of misschien was het ook wel graan, of misschien lieten ze het geld omsmelten of inruilen voor goud. Hoe deden ze dat? We weten dat allemaal niet, maar het is wel leuk om over te denken. En ook. En ook als je zoveel rijkdom bij je hebt, ja, ik bedoel, ik vind het ook eng als ik veel geld heb gepind bij de bank of iemand dat heeft gezien. Hoe deden zij dat? Hadden ze zwaarden bij zich om zichzelf te verdedigen? Het lijkt mij plausibel, toch? Ja. Dus dat.
Misschien dat moet afstaan aan de sleutelbewaarder van de
gevangenis. Vast. Ik bedoel, als je nu in deze landen komt, is er ook nog wel eens wat corruptie. waarbij je beter kan reizen als je onderhands wat geld geeft. Dat zal in die tijd ook, als je dat bedoelt.
Ja, ja. Ja.
In die tijd ook zo geweest zijn. Wat ik heb proberen te laten zien, en dat lees je specifiek dan in hoofdstuk 9 van de 2e Korintherbrief, dan heeft Paulus dus over die collecte, over geld, of misschien is het wel iets breder dan alleen geld, dat kan natuurlijk, dat Paulus dat enerzijds noemt dat God zijn genade laat overvloeien, hè, dat God geeft zijn genade in rijkdom aan die Korintiërs, zodat zij zouden overvloeden in goed werk. En dat bedoelt Paulus specifiek bijdragen aan die collecte. En dus als je nadenkt over de vraag, wat is goed werk bij Paulus? Nou, in ieder geval is dat dus
geld geven.
Geld geven. Ja, dus dat is heel concreet. Dus ik ga dat even opschrijven. Geld geven. Als het erg is, dan moet je het zeggen.
Ja.
En ik denk, daarom lees ik dit ook, als je het mij vraagt, is dit dus ook een hele specifieke betekenis van goed werk, die heel goed zou kunnen passen in Filippenzen 1. Maar goed werk in de Bijbel is ook wel breder, is ook wel meer dan dit. Dus dit is een hele nauwe betekenis, die denk ik heel goed past.
Het voelt eigenlijk in deze tijd, ook een beetje als afkopen.
Ja.
Voor mij is het wel een soort van, nou ja, doneren van geld van mijn
verplicht.
Ja, ja.
Maar als jij ze wat ontmoet, dan zou ik ook andere mensen, of eigen rekening wat geven. En zou ik ook andere mensen aanspreken, dan kan ik best wel wat geven. Dat is normaal dat je dan...
Je kunt dat niet doen.
Ed wil wat zeggen.
Maar is de basis gewoon van dit geheel, we kunnen natuurlijk gewoon alleen aan geld denken, maar dat is toch, je hebt genade ontvangen om genade door te geven. En dat is toch eigenlijk de hoofdmoot van het geheel wat Paulus duidelijk wil maken. He, ook naar Jeruzalem toe, he, jullie hebben van de geestelijke gaven genomen. Mm-hmm. Nou, geef dan ook als zij het nodig hebben. Kijk, het gaat niet zozeer om geld geven ergens voor Afrika, omdat daar een nood is en we kopen ons geweten af door geld te geven. Maar het gaat er vooral om, van gemeente naar gemeente, onderling. Paulus is dat heel erg gericht op de gelovigen zelf.
Ja.
En dat er ook gelijkheid is. En ja, dat vind ik dan...
Met elkaar delen.
De genade die je doorgeeft
ja.
aan de
anderen. Ja.
Is het niet geld geven een voortvloeiing vanuit genade?
Ja, dat bedoel ik.
Dat het eigenlijk bijna automatisme is. Ja. Het is meer een...
God laat in ons zijn genade overvloeien. En niet alleen qua rijkdom, maar ook.
Ja.
En wij delen daarop met degene die dat materieel nodig hebben.
Dat is genade doorgeven.
Ja.
En dat is het goede werk.
Want ze hadden het op zich eerst zelf aan God gegeven. En je hebt alles van God gekregen.
Precies, dat heb ik eigenlijk niet van jou.
Nou, laten we gewoon even verder kijken. Want dit is mijn punt wat ik wil maken: is als je een hele nauwe betekenis. Van goed werk, dan zou je het kunnen opvatten dus als financieel bijdrage, omdat jij natuurlijk ook veel hebt ontvangen van God. Geestelijk, maar ook materieel in het geval van de Corinthiërs. Maar het is breder. En daarvoor kunnen we bijvoorbeeld ook lezen in Titus 3 vers 14. Ik kom erachter dat nu ik dit doe, dat ik ook niet meer gewend ben te bladeren in de Bijbel.
Bent niet dat je dingen zo wil opzetten in je Bijbel?
Ik heb van die stickers bij alle boeken.
Dat is
handig. Titus 3 vers 14. Titus is die man die Paulus dus ook naar de Corinthiërs heeft gestuurd. Maar later stuurt Titus ook naar Kreta, als ik het goed zeg, toch? En dan schrijft hij hem deze brief om hem dingen duidelijk te maken. En dan schrijft hij bijvoorbeeld ook op het eind in vers 14. Laten ook onze mensen leren zich in te spannen om het goede te doen. Goede werken te doen. Waar dat dringend nodig is. Zo maken ze zich nuttig. En hierin lees je dus al dat goede werken doen. Hè? Heeft iemand de NCV? Wat staat er in de NCV specifiek?
Uitstekende werken.
Ja. Uitstekende
werken, ja. Voortgaan is zijn noodzakelijke vergoeding.
Ja. Om uitstekende werken te doen, voort te gaan in?
In noodzakelijke behoeften.
Ja. In het Grieks zijn er wat variaties op dat goede werken. Soms staat er gewoon goede werken. Wordt een bepaald woord voor goed gebruikt. Soms wordt een ander woord voor goed gebruikt, wat je ook kan vertalen met uitstekend of ideaal. Maar het idee is hetzelfde. Goede werken. En in dit vers kun je dus ook al lezen dat je het breder kan interpreteren dan alleen financieel. Dat het waar ook maar dringend behoefte is, waar ook maar iets nodig is, dat je daar kunt bijdragen en dat dat dan een goed werk wordt genoemd specifiek.
Dus daarom schrijf ik het maar op, wat dringend nodig is. En dan kan je dus ook wel voorstellen dat
breder is. Laten we een andere tekst lezen. 1 Timotheus 5. En er worden specifiek de weduwen aangesproken. Ik durf nou niet rond te kijken. In die tijd vervulde de gemeente vervulde ook een belangrijke rol in het ondersteunen van weduwen, vrouwen die geen man meer hadden. He, dat is niet net zoals in onze tijd dat je dan een pensioentje kreeg waarmee je rond kon komen. Maar in die tijd was je gewoon afhankelijk van de hulp van anderen en dus specifiek van de gemeente. Maar dan is het wel de vraag wie dan een echte weduwe is. Want Paulus vond dat als vrouwen nog jong genoeg waren om nog te kunnen hertrouwen, of familie hadden die voor ze konden zorgen, dan kon dat ook zo geregeld worden. En daar gaat eigenlijk het over waar hij over schreef. En dan zegt hij in vers 9, 1 Timotheus 5 vers 9, als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de 60 jaar, die maar één man hebben gehad, en daar gaat het mij om wat nu komt, en bekend staan om hun goede daden. Kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukte. Die kortom allerlei goede daden hebben verricht. Wat staat er in de NCV? Gaat het hier ook weer over goede daden, goede werken?
Uitstekende
werken. Dus, wat zijn goede werken bijvoorbeeld?
Niet zo genadig naar die oude dames.
Kinderen opvoeden. Wat staat er nog meer? Gastvrij.
Voeten wassen.
En als je één van deze dingen niet hebt gedaan, ben je geen echte weduwe.
Maar anders onder de 60 jaar kon er nog werk. Of die is geweldig een man te hebben. Die kon er nog werk.
Misschien, ja. Die konden zich nog nuttig maken en op een of andere manier hun eigen geld verdienen.
We konden proberen om het werkjes af te doen. Ja. Oh, ik wil graag vers 1 toevoegen.
Ja. Wat staat er in vers 1?
Dat
kan je niet
doen.
Over oude mannen.
Moeten die ook goede werken? Staat het ook?
Nee, tegen een oude man. Tegen een oude man.
Ga niet een keer tegen een oude man.
Ga niet een keer tegen een oude man. Maar het punt is duidelijk, hè? En wat ik eigenlijk wil zeggen hiermee is, je kan het heel nauw opvatten. Ik geef daar zelf de voorkeur aan als je over Filippenzen 1 denkt. Maar goed werk slaat ook op veel meer dingen. En ook heel concreet. Dingen die wij geen eens zouden benoemen als goed werk. Maar kinderen opvoeden. Ik kan het zelf niet lezen. Heel
gastvrij
zijn. Als je iemand ontvangt in je huis, dan kan je dat al gewoon zien als een goed werk. Mooi toch? Voeten wassen. Ja, waarom zou Paulus nou voeten wassen zeggen?
Maar dat staat symbool voor iets.
Dat staat symbool voor iets, ja. Dat denk ik toch?
Ja, dat wat Jezus deed.
Dienen, gewoon. Ik denk iemand anders dienen. Wat Jezus doet, ja. Elkaar liefde betonen. En verdrukt te helpen. Nou ja, dat spreekt voor zich, denk ik. En op...
Ik vroeg me af dat je op voeten moest wassen als iemand de hele dag sketches aan je praat heeft.
Ja,
dan.
Precies.
Met zijn blote voeten.
Ja. Paulus had ook zijn Jeruzalem sandalen aan. Dus, ja.
Die waren
wel
anders.
Ja.
Bij Filippenzen 1, je zegt van dat zie ik vooral als geld geven. Maar die zin daarvoor staat van het ondersteunen van de verspreiding van het evangelie. Er zijn toch meer manieren waarop je kunt ondersteunen bij het verspreiden van het evangelie.
Het hoeft niet per se geld geven. Ik, als je het mij vraagt, denk ik dat Paulus specifiek daarvoor bedankt. Maar ze zullen Paulus vast op andere manieren ook hebben ondersteund. En zo, natuurlijk kan je het ook breder opvatten. Ja, maar.
En je kan dat natuurlijk ook even in de tegenstelling zetten wie er niet in aanmerking komen. De mensen die hun kinderen niet goed hebben opgevoed, die niet gastvrij waren, hè, die de voeten van de heiligen niet wasten. Om het maar even in diezelfde beeld te gebruiken. En die de verdrukte ook niet liefden. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant.
Ja.
Ik bedoel, volgens mij moesten ze zo kijken wie dan in aanmerking
kwam. Ja. Om als weduwe te worden.
Om te worden
ondersteund eigenlijk door de gemeente. Maar dat is waar dit stuk specifiek over gaat. Hè? Paulus heeft specifiek, geeft hij aan, aanwijzingen hoe die gemeente weduwe kan selecteren. Ik gebruik het om te laten zien wat zij allemaal onder goede werken verstonden. Ook om aan te geven, kijk, wij denken er vaak heel bijzonder, misschien als we het over goede werken, dan denken we, oh, dan moeten we iets heel speciaals doen. Maar het is gewoon heel praktisch en heel simpel. Als je de ander helpt, en dat kunnen zelfs je eigen kinderen zijn, dan doe je een goed werk. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En dat is dus ook niet iets om je voor te schamen, of niet iets waarover we niet zouden moeten spreken. Want Paulus doet dat dus juist heel erg. Het begrip goede werken komt veel in zijn brieven voor. Bijvoorbeeld ook in Titus, als we teruggaan naar zijn brief aan Titus, in Titus 2, en dat is ook een hele bekende tekst hoor. Titus 2 vers 14, zegt hij heel specifiek over Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken. Dat zich volledig inzet om het goede te doen. Als je dat weer kijkt in de concordante vertaling, staat hij volijverig voor goede werken. Dus Jezus, Paulus zegt hier dat Jezus zich heeft gegeven voor ons, om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen, ons tot zijn volk te maken, dat ijverig is, vol vuur, voor goede werken. Dat is dus ook echt een doel van waarvoor wij geroepen zijn. Waarvoor wij zijn vrijgekocht door Jezus, om goede werken te doen, om het goede te doen. En daarom is dat ook...
Hannes,
ja.
Jij leest net van hij verlost ons van alle... Wat stond hij daarbij aan?
Hij heeft zich voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen.
Zonde, en hier staat van alle wetteloosheid.
Ja, dat is dus weer een interpretatie van de NBV. Ja.
Maar dat ligt dicht bij elkaar, dat we dat bij de wetteloosheid
hebben. Ja,
misschien daar een gemeente afgelopen.
Ja, in Johannes staat bijvoorbeeld dat anomia, zonder wet, is zonde. Dus dat zijn een soort synoniemen, vandaar dat ze het zo vertalen. Maar ja, goed punt. En zo lees je dus ook vaker bij Paulus, we gaan niet allemaal lezen, dat hij zegt dat vrouwen zich niet zouden moeten sieren met mooie kleding, maar die zouden zich moeten sieren met goede daden. Dat rijke mensen niet rijk zouden moeten zijn met veel geld, maar rijk zouden moeten zijn in goede daden. Dat benoemt hij specifiek. En de reden waarom die goede daden dan ook zo goed zijn, dat hebben we net gelezen. Dan gaan we weer terug naar 2 Korinthe 9. Die goede daden, waartoe wij eigenlijk zijn geroepen, waarvan Paulus zegt, wees daar ijverig in. Die zijn niet per se bedoeld om te laten zien natuurlijk hoe goed wij wel niet zijn. Hè, wat Liede net ook zegt, dat je het gevoel hebt om even af te kopen. Zo van, ik heb mijn financiële bijdrage weer gedaan. Ik heb het goede weer gedaan. De bedoeling van die goede werken zijn ook niet per se dat je laat zien dat jij allemaal goede werken doet. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die werken zichtbaar zijn. En dat lees je, of dat hebben we ook net gelezen, in dat stuk 2 Korinthe 9, specifiek in vers 13. He, daar zegt Paulus, dan roept hij ze op om bij te dragen aan die collecte voor de mensen, voor de arme mensen in Jeruzalem. En over die arme mensen zegt hij dan, ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wil delen. Hij geeft dus als specifieke reden voor dat goede werk te doen, voor die collecte te doen, zodat die mensen God gaan prijzen. En dat idee zie je dus ook steeds in de Bijbel, dat er wordt opgeroepen om goede dingen te doen, goede daden te doen, uitstekende werken, zodat mensen God gaan verheerlijken. Dat is de eigenlijke reden.
Hannes, ik heb steeds meer het gevoel, als je naar die studie luistert, dat de goede werken ook heel vaak onbewust gedaan worden. Dat is niet dat je bewust een goed werk gaat doen, maar het is een gevolg.
Ja, uiteraard.
En dan wordt het dus een onbewust werk, want als het een bewust werk is, zou je er nog trots op kunnen zijn. Ik hang daar een beetje tussenin.
Nou, ja, kijk, ik probeer dit zo te zeggen, omdat je er best bewust van mag zijn dat je wordt geroepen om goede werk te doen. Maar natuurlijk, als jij een gelovige bent, als jij Jezus volgt, dan gebeurt dat automatisch. Dan ga je automatisch het goede doen. Ga je automatisch mensen helpen, want dat is iets wat vanuit je binnen, van in jou door God gegeven wordt. Dat gaan we straks ook nog lezen. Maar het is niet zo dat je... Ik bedoel alleen maar te zeggen, ook hiermee, het is niet zo dat we dat het iets is wat we moeten wegmoffelen en maar niet over moeten praten, omdat we er niet trots op willen zijn. Je mag het gewoon benoemen. Maar zeker niet om trots over te zijn. Maar je mag het benoemen omdat het gewoon belangrijk is om te benoemen. Het is de bedoeling dat wij goede werken doen, die God ons geeft.
Maar ik begrijp van jouw tante Rick, die zegt van, je mag alles, maar je wil dingen niet meer. En dat is denk ik, wat voor mij ook heel duidelijk is, in wezen, je wil gewoon bepaalde dingen, doe je gewoon niet meer. Maar daardoor komt er ook dat goede werk, kan ja. Uitkomen.
Ja, je kan je ook voorstellen dat je bepaalde dingen niet meer doet, omdat je daar anderen tot last mee bent. Dan is dat in die zin een goed werk. Ja.
En zorg je dan ook door goede werken te doen, draag je ook bij aan de verspreiding van het evangelie?
Heel specifiek wel, ja. Want daarmee laat je zien hoe groot God is, die God is en wat God doet, hoe God jouw leven heeft veranderd. Denk ik wel. En daar gaat ook de volgende tekst over, Matteüs. Gaan we naar de woorden van Jezus tijdens de bergreden, en dat zijn ook hele bekende woorden, waarin hij ook over goede werken spreekt. Matteüs 5, vers 14. Dan zegt hij ook eigenlijk dat idee waarom je goede werken zou mogen doen, zou moeten doen. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede werken, jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. He, Jezus zegt dus ook heel specifiek tegen zijn discipelen en iedereen die daar aan het luisteren is naar die bergreden. Een lamp zet je ook hoog neer, zodat iedereen het licht ziet. En zo moet het ook met jullie zijn. Laat iedereen jullie goede daden zien. Niet om iets om trots op te zijn, maar zodat mensen God eer gaan geven. Zodat mensen zien wat God in jullie heeft bewerkstelligd. En in die zin hoef je er dus ook niet geheimzinnig volgens mij over te doen. Als je mensen helpt, laat het maar zien, zou ik zeggen. Ik denk dat dat de boodschap een beetje is van de Bijbel. Laten we maar zien wat God voor goede daden aan ons geeft. En daarbij zeg ik aan ons geeft, want dan wil ik als laatste naar de bekende tekst die Ed ook gisteren heeft voorgelezen. Dat is Efeze 2. Vers 10, ook een hele bekende tekst. Ik lees alleen dat ene vers hoor. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. He? Hij, God is het die ons heeft gemaakt, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die hij tevoren heeft bereid. Het zijn dus goede werken die God eigenlijk al, zo kan je het interpreteren, op ons pad heeft gelegd. Hij heeft ons gemaakt, in Christus Jezus, specifiek om die goede werken te doen. Het is dus God uiteindelijk die het door ons doet, en zo mag je het ook zien. En ik denk dat dat ook alleen maar prettig is, hè? Dat je niet het idee heeft, ik moet zelf van alles doen of nu moet ik ineens heel veel geld gaan geven. Nee, God geeft het aan je. Als je ervoor open staat, dat geloof ik tenminste, dan geeft God op jouw pad de mogelijkheden, de keren dat jij een goed werk kan doen. Soms is dat financieel. Ik wil best een voorbeeld geven uit mijn eigen voorbeeld. Ik ben vrienden op Facebook met Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert. Nou, die vraagt regelmatig om geld om specifiek een kind ergens in Afrika, ik weet geen eens waar, te helpen. Ze geeft dat voorbeeld. En als ik dat tegenkom, dan zie ik dat als iets dat God geeft op mijn pad. En dat God eigenlijk op die manier aan mij vraagt, wil je goed werk doen? Dan kan dat. Nou ja.
En we weten het willen en het werk niet.
Dat kan. Of het kan zijn dat je buurvrouw hulp nodig heeft of whatever. Zo praktisch kan het zijn en zo praktisch worden wij denk ik ook opgeroepen om het goede te doen. Juist om aan mensen te laten zien hoe groot God is. En dat God inderdaad genade geeft aan ons vanuit waar wij kunnen delen met andere mensen. Nou, laten we teruggaan naar Filippenzen 1. En dan ga ik ook afsluiten. Als Paulus dus specifiek zegt tegen die Filippenzen: ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Ik hoop dat het nu duidelijk is dat je dit dus op verschillende manieren kan interpreteren. Ik heb jullie verteld hoe ik het zelf interpreteer. Dat Paulus het heel specifiek bedoelt om de financiële of anderszins bijdrage die die Filippenzen hem geven om het evangelie te verspreiden. Dat dat het goede werk is dat hij, God, bij hem begonnen is. Maar je kan dit dus ook breder interpreteren. Als je denkt, nou misschien bedoelt hij hier wel ook allerlei andere bijdragen die zij doen aan het evangelie. Vanaf het begin af aan, hè, vanaf het begin dat Paulus voet aan wal zet in Europa, zou je kunnen lezen, hebben zij hem gesteund. En dat noemt Paulus dan een goed werk. Nou is er nog één ander deel aan deze tekst, waarom ik denk dat het specifiek om iets financieels gaat. Maar ik zeg er nog wat bij, dat is echt hoe ik het interpreteer. En dat is wat Paulus hier zegt. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is, nu ik gevangen zit. Wat bedoelt Paulus nou met u hebt alle deel aan de genade die mij geschonken is? Wat staat er in de NCV daar?
Daarom is het voor mijn gerechtvaardigde zo aanstaande jullie alle gezind te zijn, dat jullie in mij in het hart hebben. Zowel in de boeien als in mijn verdediging en bevestiging van het evangelie.
Maar wat dit specifieke vers, u hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is.
Mede deelnemers zijnde met mij van de genade.
Ja, dus mede deelnemers zijnde met mij van de genade. En daar staat in het Grieks weer het woord koinonia. Partners zijn in de genade die mij geschonken is. Paulus heeft het over een genade die hem geschonken is. En dan ga ik weer terug, maar misschien moeten we dat niet allemaal lezen. Nee, ik zal het wel voorlezen. Ga ik weer terug naar de Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. Daar in hoofdstuk 8 hadden we gelezen dat Paulus het had in de NBV 21 over een goed werk, wat Titus bij hun begonnen is. Maar eigenlijk als je daar in het Grieks leest, heeft dit over een genade die Titus onder hun begonnen is. Maar dan doelt hij op de collecte. Dus dan gebruikt hij eufemisme, hij bedoelt de collecte, hij bedoelt de financiële bijdrage, maar hij noemt dat een genade. Dat doet hij ook bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief. Ik zal het even voorlezen, dat is hoofdstuk 16, vers 1 tot 4. Schrijft hij specifiek over die collecte en dan schrijft hij: wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeente in Galatië gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik eenmaal bij u ben, zal ik degene die u hebt uitgekozen om de genade te overhandigen met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan. Mocht er voor mij reden zijn om ook zelf heen te gaan, dan zullen ze mij vergezellen. Paulus noemt dus specifiek in de eerste Korintherbrief meerdere plekken, de collecte, de genade. En ik denk dus, als je dat zo overdenkt, dat je dat hier ook zo kunt lezen. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U bent immers alle partners in de genade die mij geschonken hebben. Jullie hebben mij geld gegeven, zegt hij eigenlijk. En dan is het heel concreet, heel praktisch wat hij bedoelt met dat woord genade. Ook dit is mijn interpretatie, maar ik noem het omdat dat voor mij dus ook een reden is om te denken dat als Paulus het over het goede werk heeft, dat hij daar heel specifiek een financiële bijdrage mee bedoelt en daar een beetje een soort van omheen praat. Ik wou het gewoon meegeven. Ik hoop dat op die manier wel voor iedereen duidelijker is hoe je zo'n tekst uit Filippenzen kunt begrijpen en dat het soms ook best lastig is. Dat je echt de context en de achtergrond moet weten om te begrijpen waar hij het nou over heeft. Maar dat maakt het ook zo boeiend, vind ik zelf, om ermee bezig te zijn. De grote vraag voor ons is nu, ja, wat moeten wij hiermee? Dat heb ik van Ed geleerd. Dat je niet moet eindigen met een heel betoog houden, maar dat je ook moet afvragen, wat betekent dit nou voor ons? Roept u maar. Wat moeten wij nou hiermee als we lezen dat Paulus de Filippenzen dankbaar is dat zij op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan de verkondiging van het evangelie? Wat betekent dit voor ons als gemeente die Paulus boodschap hoog in het vaandel heeft staan? Wat als Paulus ons een brief zou sturen? Zou die gelijke woorden kunnen schrijven? Of?
Maar bij hem ging het vooral over de gelovigen in Jeruzalem. En moeten we dat ook zo doortrekken? Dat we aan de...
Nou, goede vraag. Zouden wij ook aan gelovigen in Jeruzalem die daar behoefte aan hebben... In het vorige kamp hebben ze een aanzienlijk bedrag opgehaald, toch Martijn? Voor
Siska.
Ja, maar ook voor Israël, toch? Ja, maar ik weet niet welke specifieke stichting.
Nee. Ja, stichting in Nederland. Ja. Ja.
Maar dat is wel een goed werk in die zin, natuurlijk.
Ik vind het heel lastig, want hoe selecteer je nou goede werk op financieel gebied, hè? De medegeen van ons heeft in financiële zin ook als je kijkt naar de auto's die we hebben, de huizen die we bezitten, ja. de vakanties die we met z'n allen nuttigen, dan praat je over vermogens voor een medegeen, zeg maar. Dat geld zou je ook kunnen weggeven. Ja, als je die tekst even slecht leest.
Ja.
Maar waaraan dan en aan wie? Want bij ons komen er in het jaar gemiddeld zo'n 20 goede doelen voorbij. Wie selecteer je wel, wie niet? Ga je dat aan de kerk geven? En wat doen die daar dan weer mee? En hoe selecteer je nou vandaag de dag wat financieel ontstaan is? Ik vind dat een hele moeilijke vraag.
Ja, natuurlijk. We hebben allerlei keuzes om dat te doen. Ja. Daar kan niemand ook een antwoord op geven aan jou. Voor mij is dat probeer ik met het voorbeeld van Ellie net te vertellen. Voor mij is dat... Ja, een persoonlijke zaak tussen God en mij. Ik geloof dat God dat, in mijn specifieke geval, op die manier op mijn pad geeft. En dus geef ik daaraan.
Ja.
En zo zijn er meerdere goede doelen aan waaraan wij geven. Omdat dat op een of andere manier vind je dat belangrijk. Ja. Maar dus dat mag zeker een zaak van gebed zijn, denk ik. Als je wil weten, wat kan ik nou...
Maar
het is een goed punt, Judith.
Van die goede werken, bijvoorbeeld voor mij, ik vind altijd de kampen die we met name ook niet voor kinderen geven, ook voor die christelijke scholen. Ik hoop dan daarmee dat God mij daarmee een tool laat zijn om een van die kinderen te laten zien.
Ja, dus als gemeente doen wij goed werk.
Ja.
Door, we hebben dit van God gekregen, dit delen wij met anderen.
Op die manier, ja.
Vind ik een heel mooi voorbeeld.
Ook gewoon goud. Je hoopt dat je daar ook gewoon kinderen wat mee kan geven. Maar God moet dat gewoon verder uitwerken. Ja. Maar
en dat is dus ook een motivatie om dit te onderhouden, om dit te houden als gemeente.
Ja,
ja. Denk ik wel.
Ik denk ook de
groentelasagne
van
de familie. Zeker. Daar dacht ik ook aan bij mijn voorbereiding naar jouw verhaal. Ja, dat is...
Kijk, de Siska kwam bovendrijven vorige week. Die bij ons boven komt daar.
Ja. Nou, misschien moeten we wel zeggen, laten we ervoor openstaan. Wat gaat God aan ons deze week geven, wat wij misschien mogen doen? Ik weet het niet, ik heb niks concreets in mijn gedachten, maar...
Het is ook vaak individueel, hè? Datgene wat jouw hart beweegt en waar jouw hart naar uitgaat, dat is ook datgene wat jou uiteindelijk motiveert om iets te doen. Het zij geldelijk, het zij je huis openstellen, het zij iemand uitnodigen voor de gemeente of wat dan ook.
Ja,
dat
zijn
jullie
ook niet, dat God datgene
uitwerkt. Jij wil wat zeggen?
Nou, ik geloof dat dit de tijd is dat de mensen meer gaan gewoon door de goede wet meer doen als dat je preekt.
Ja.
Laat
Nou, dat is dus ook een hele concrete reden om goede werk te doen. Omdat het is eigenlijk een plaatje van het evangelie. Het is de brief van Christus waar Paulus het over heeft. Ja. En Judith geeft net ook hier aan, ook als antwoord op Ralf, er zijn ook geen foute antwoorden daarin misschien. Stel je gewoon open, vraag aan God, welke goede werken geeft u in mijn leven? En dan moet je ineens al je bezit weggeven. Dan, nee.
Ik heb het
wel
weggegeven.
Maar was ik wel lastig?
Ja, dat is
ook. Dat is ook denk ik een goed werk. Ja.
Maar hier gaat het wel specifiek om goede werken in de richting van de heilige.
Ja.
Dus moeten wij onze ongelovige buurvrouw of man links uitnemen?
Geen
grond
willen zijn.
Ja. Eigenlijk is dat het punt waar ik als laatste naartoe wil. Kijk, goede werken kunnen heel breed zijn, ook naar ongelovigen. Maar specifiek gaat het hier over de verspreiding van het evangelie. En dat is natuurlijk iets waar wij in Ebenezer vroeger veel aan hebben gedaan. Op een bepaalde manier. Maar wat we zeker niet moeten vergeten, te blijven doen, denk ik. Ik weet ook niet hoe. Maar dat is wel een belangrijke taak als gemeente, als gelovigen, dat we ter bevordering van het evangelie zijn. Ook op de manier waarop God dat geeft. Maar
ik geloof dat Thijs nog de ene is die een steentje heeft. Eens per jaar.
Die een?
Een stent. Eens per jaar.
Ja, nou ja, dat is een manier dus. Ja. Ja. Maar ja, dat is... Dat is specifiek ter bevordering van de concordante vertaling. Maar,
ja, ja.
Maar daar is niks mis mee, maar dat is... Niet per se het evangelie verspreiden, denk ik. Nee. Wat die mensen kennen.
Ik heb sinds kort een collega, die staat nog regelmatig op station Leiden met een steentje.
Ja, als je daar behoefte aan hebt, doen
we dat. Ik vind het heel leuk.
Ja.
Wat er zijn, is dat als ik geen bij verspreiden.
Wat zeg je?
Gewoon er voor iemand zijn.
Dat kan.
Ze denken van, waarom doen ze zo? Kan ze toch ook om nadenken, als ze dan weten dat je geloof bent, dat ze dan al denken van, oh.
Hoeveel mensen zijn al tot geloof gekomen?
Nee,
omdat jij zegt.
Nee,
dat is nee, dat is zo, tuurlijk.
En waarom doe je dat ding vragen?
Ja. Laten we het hierbij laten. Zal ik afsluiten met gebed? Oh, wat ik nog wou zeggen. Ja, morgen gaan we door op werken. We hebben het nu gehad over goede werken, maar er wordt in de Bijbel nog ook over andere typen, soorten werken gesproken. Daar wil ik het morgen over hebben. Geloof en werken.
Er zitten nog geen vragen in.
Mocht je een specifieke vraag hebben of een gespreksonderwerp, hoeft helemaal niet hierover te gaan. Doe het daarin. Ik zet hem straks in de zaal wel hoor. Waar? Nee, ik laat hem hier wel staan. Dan kun je het hier doen.
Anoniem.
Yes? Grote God, onze Vader in de hemel. We hebben veel gelezen uit de Bijbel. We danken u dat dat kan. Ik wil u vooral bidden dat die woorden, die levende woorden van u in ons hart blijven. Niet mijn woorden. Maar uw woorden, zodat we gaan beseffen en leren wat u van ons vraagt. Wat u met ons wil doen. Hoe u ons kunt gebruiken. In uw grote plan om uw liefde te laten zien aan alle mensen. En soms kan dat heel praktisch door dingen te doen, goede werken. Op wat voor manier dan ook, op wat voor invulling daar dan ook aan gegeven kan worden in ons leven, wilt u ons dat laten zien. Zodat we ook tot ons doel komen, zodat u tot uw doel komt met de reden waarom u ons ook hebt geroepen en hebt geschapen in Christus Jezus. Om uw liefde te laten zien aan deze wereld. Wilt u ook bij ons zijn de rest van de dag, als we straks lekker gaan eten. Ik dank u voor alle goede dingen die we hier hebben en voor dat goede werk dat u op deze manier ook in ons begint en in ons doorwerkt. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen.